Brothers and brothers, om alle delicate moeilijkheden te ontlopen, zou ik natuurlijk mij kunnen focussen op de tweede helft van het evangelie, waar het gaat om aandacht te schenken aan de kinderen. Ik denk niet dat ik dan op veel gevoelige tenen ga trappen. Ik denk dat we het er roerend over eens zijn, grootouders en ook alle suikernonkels en tantes hier aanwezig, dat de kinderen aandacht verdienen, zeker als ze klein en weerloos zijn en wanneer ze des te meer in die fase van ontwikkeling hopen op de nodige bijstand van de grote mensen. In Jezus' tijd werd de psychologie natuurlijk nauwelijks bestaande, kwam nauwelijks in kaart. Een kind was bijna iets wat volwassenen verhindert om hun ding te doen. Vandaar een lans breken voor, dat vinden wij best aardig. O Jezus, wat bent u toch lief. Maar als het gaat over de eerste helft van het evangelie, dan wordt het al wat moeilijker. Ik voel dat ik mijn tong in mijn gehemelte al meer van linksboven naar rechtsonder laat draaien. Ik voel de slalombewegingen al om hier niet zo dadelijk af te gaan in ijzige stilte. En hoe komt dat? Als wij gisteren hier een huwelijk hebben ingezegend van een man en een vrouw, twee partners die in deze tijden, wetende dat er zoveel broos zijn goedheid bestaat, die als volwassenen, gerijpt na zoveel jaren kennis te hebben met elkaar, die hier een gedurfde belofte durven doen, totdat de dood ons scheidt. Ja, dat is me wat. In het begin van de viering zei het koppel in hun verwelkomstwoord dat ze hoopten dat deze viering voor diegenen die getrouwd zijn een aansporing mag zijn om die dag die zij in hun leven hebben meegemaakt in herinnering te brengen en misschien ook een bezinning mag zijn. En voor diegenen die nog zoekende zijn of ook al in kennis, dat het ook een bezinning mag zijn die minstens evenzeer een aansporing wezen. Het is aan de kerk, willen wij Gods liefde als een ideaal verdedigen, klinkt natuurlijk al niet goed, maar als een ideaal willen aanbieden, willen leefbaar maken, als een dimensie in het leven, om God te vinden. De liefde tussen twee mensen die elkaar, excuseer de uitdrukking, doodgraag zien, dan is het dat ook een waarde om te ondersteunen, hoe moeilijk de tijden op dat vlak ook zijn. Ook deze mensen kennen de statistiek. Zij hoeven niet voor de klas te staan. Ze hoeven niet begeleider te zijn van de catechese bij eerste of plechtige communie om te weten hoeveel procent boven de 50% er komt uit gescheiden ouderfamilies. We kennen de statistiek en dat doet pijn. Aan de andere kant leeft iedereen met de gedachte, ikzelf inbegrepen, we hebben het recht om de ruimte te genieten om onszelf te zijn. En als het niet meer gaat, als het altijd maar botsen is, wat dan? Alleen is dan de vraag, wat betekent dan een gelofte? En wat betekent dat dan, God ervaren in trouw? Ook in de strijd om elkaar trouw te blijven, toegegeven met vallen, en hopelijk opstaan. De farizeeën zitten met dezelfde vraag. Want, wat is er nu bij de Joden het geval? Ja, het was natuurlijk vooral een mannelijke maatschappij. Dat hoeft geen betoog meer. En de man had dus het recht, mocht hij vaststellen dat zijn vrouw iets gedaan had wat niet kon, we zullen maar een kat en kat noemen, vreemd is gegaan, of even bij de buren koffie gaan drinken is, ja, als de buurvrouw op het veld lag, zat, of hoe dan ook, ja, dan had de man het recht om op basis van één misstap zijn vrouw te verstoten. Indien hij dat ook wettelijk deed, dan kon hij haar een scheidingsbrief meegeven. En oorspronkelijk was het de bedoeling dat die vrouw daardoor, als het ware, terug ja, vrij werd verklaard en eventueel een tweede huwelijk aankon. Maar, zoals het vaak is met rechten en plichten, in de volgende fase gebeurt er natuurlijk al snel misbruik. En het werd dan bijna ja, de gewoonte dat de man in al zijn willekeur eigenlijk, als hij ook maar iets vond, een reden om zijn vrouw ergens te gaan stockeren en zelf een nieuw leven te willen beginnen, dat hij snel gebruik kon maken van een alibi. En daar wringt het dus Jezus om, de willekeur van de man, die voor het minste legaal, proper, kosher afstand kan nemen van zijn wettige echtgenote, maar dan nog mooi met een afscheidsbrief en zij kan ook verder. En daarom, zegt hij, omwille van de verstoktheid van uw hart, heeft Mozes dat toegestaan, om de vrouw eigenlijk toch nog een herkansing te bieden in haar leven, dat ze niet helemaal ten prooi is aan de willekeur van de man, die haar anders terzijde zou schuiven zonder meer. Maar om nu die willekeur tegen te gaan, haalt Jezus de scheppingsgedachte naar voren, waar wordt verteld, zoals u de eerste lezing hebt gehoord, dat man en vrouw bij elkaar horen. Het is natuurlijk een mythisch verhaal. Ja, klei, een bouwstof om iets op te bouwen, levensadem geven, vind ik een prachtig woord. God die levensadem geeft, een bezielende kracht aan de mens. Maar die mens heet nog niet mens op het moment dat die levensadem erin is. Ik zou zeggen, dan is onze soort, al wel een biologische soort, maar is nog niet echt mens. Hij wordt pas mens wanneer er een tweede, een partner, hem wordt aangereikt. En die partner is evenwaardig. Been uit mijn gebeente. Ja, in dit geval de rib, dicht bij het hart. Uit zijn zijde genomen. Niet zomaar om hulpje te zijn, zo meid voor alle werk, maar om hem terzijde te staan, van antwoord te dienen. De mens als biologisch wezen wordt pas mens als hij in communicatie kan treden met iemand anders, antwoorden, verantwoorden. Wat willen we bereiken? Wat willen we voor elkaar betekenen? Toegegeven, in onze taal, man en vrouw, maar in de Hebreeuwse taal oorspronkelijk is het ish en isha. En inderdaad, dat klinkt voor ons dan man en het vrouwelijke manin. Ja, dat klinkt natuurlijk bij ons niet. Maar eigenlijk wil dat zeggen, ze zijn van dezelfde aard, van dezelfde gelijkwaardigheid. En dat is de betekenis die eerlijk gezegd wat ontsnapt in de vertaling. En dus wil Jezus aanhalen, kijk, als de liefde echt is, Ja, dan vertrek je vanuit een verbondenheid. Een verbondenheid die niet zomaar door willekeur moet kunnen getorpedeerd worden. Die verbondenheid, die blijft. Als een ideaal overeind. Natuurlijk, daarmee is niet alles gezegd. Er zijn zeker omstandigheden waarin het van moed getuigt om voor zichzelf te durven opkomen en te zeggen, kijk, ook ik heb recht om als mens gelukkig te zijn. En als ik vaststel dat het echt niet kan met u aan mijn zijde, of ik die in de onderdrukking ben of in de schaduw ben van, ja, dan is de gelofte ook niet waargemaakt. En dan kun je ook zeggen, ja, mag ik dan consequent zijn? Ik geef toe, daar kun je geen regel op zetten. Dat is moeilijk. En misschien hebben we vroeger te krampachtig bepaalde idealen verdedigd omwille van de formaliteit en hebben we te weinig oog gehad voor de menselijke realiteit. Het zou kunnen dat we nu misschien te veel aandacht besteden aan de gevoelens van het moment. En ook daar zit misschien willekeur in, de ups en de downs. Het is aan niemand om te oordelen, ook niet aan de kerk. Alleen moet ik wel zeggen dat ja, het ene verhaal is het andere niet. Soms sta ik toch wel paf waarom sommige mensen het met elkaar niet meer uit... Nee, dat is niet het juiste woord. Waarom mensen de gelofte niet meer willen waarmaken. En dan moet ook een kat durven noemen. De bok en het blaadje, dat is een realiteit. En er zijn nog andere realiteiten. Het kan natuurlijk ook zijn dat mensen in de diepte van hun bestaan bepaalde dimensies hebben ontdekt die misschien bij het uitspreken van hun belofte nog niet aan de orde waren. En eerlijk gezegd, de kerk is niet naïef op dat vlak. Die laat ook toe dat indien er essentiële dimensies zijn die toen nog niet ten volle openbaar waren of duidelijk waren, dat dat dan een zogezegd beletsel kan zijn om deze huwelijksband als band te blijven beschouwen. Dat heet dan ontbinding. En dat vind ik eigenlijk mooi, dat de kerk met haar hoge idealen toch ook voldoende die psychologische werkelijkheid onder ogen wil zien. Alleen ja, is natuurlijk dan de vraag, tot hoever ga je? Want wat zijn nieuwe dimensies en wat zijn onmogelijkheden? Ik ken ook mensen die toegegeven misschien meer te vinden bij een al wat oudere generatie dan bij de jongeren, die toch omwille van de trouw, ja, ook al is het echt niet te benijden, de situatie, toch zeggen, ja, kijk, ja is ja. En de kinderen, ja. Niet evident. Allemaal niet evident. Daarom zou het natuurlijk ook niet getuigen van ware wijsheid om met één bijbelcitaat te gaan sabelen en te gaan jongleren. Want we hebben het al te veel meegemaakt dat een willekeurige lezing van de Bijbel dient om een eigen visie van dat moment te ondersteunen als het ons uitkomt. Ik heb ook al mensen meegemaakt die zwaar in discussie gaan, ook met bijbelcitaten als het moet, totdat dan in eigenste kring van familie en gezin er zich iets voordoet dat... En dan denk ik dat de citaten snel gewisseld worden. Dus in die zin moeten we ook met dit citaat niet zomaar direct het homohuwelijk van tafel gaan vegen, omdat het in die tijd nog niet aan de orde was. Moeten we met dit citaat ook niet zomaar iedereen die gescheiden is, om welke reden ook, al dan niet een nieuwe relatie begonnen is, met de vinger gaan wijzen. Dit betaamt ons niet. Wat wij kunnen doen is kritisch voor onszelf nadenken hoe wij proberen met vallen en hopelijk met opstaan elk ja-woord dat wij gemeend, oprecht hebben beloofd aan iemand of aan een gemeenschap, een gezin, hoe wij dat gestalte geven in houden trouwen, al dan niet, maar hoe dan ook Gods oneindige liefde daarin mogen beleven.